Radio 1.
Weet ik veel met Kobe Ilse.
Een zeer goede middag. Vandaag in Weet ik veel gaat het over de Italiaanse maffia. We schuwen het cliché niet. Muziekje uit The Godfather. Letizia Pauli, professor criminologie en strafrecht van de KU Leuven, is onze gasten. Letizia, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Leg mij dat eens uit, Letizia, als je wil. Die maffia, die Italiaanse maffia dan. Dat zijn smeerlappen, dat zijn criminelen, drugdealers. En toch op een of andere manier, door films misschien of door de verhalen, hangt daar een zweem van romantiek rond. Begrijp je dat?
Ja, ja, dat klopt. Dat klopt.
Hoe komt dat?
Ja, zo, de maffia is eigenlijk grotendeels een rij van geheime organisaties. Hè, zo. En ik denk, zo, ja, het bestaan nog van geheime organisaties, zo, ja, trekt op bevorderde fantasieën, hè, zo, van veel mensen. Hè, zo, dat lijkt heel aantrekkelijk. Alhoewel de mafiosi zelfs, hè, zo, zeker geen voorbeelden zijn en ook geen mooi leven zelfs hebben. Hè. Zij leven vaak met angst. Hè, zo. Ze zijn vaak bang vermoord te worden. Ze kunnen veel geld verdienen voor bepaalde jaren. Ze oefenen macht. En in het verleden hadden ze ook veel respect. In Sicilië, in Calabre, zo in de regio waar zij daarvan afkomstig zijn. Maar het is geen mooi leven mafioso te zijn. Hè, zo. En dus deze romantiek rond de maffia's is eigenlijk niet verdiend en niet
ernstig. Niet verdiend. Je hebt een Italiaans tongval, dat kan je moeilijk wegstoppen. Je bent professor criminologie en strafrecht aan de KU Leuven. Heb je specifiek die Italiaanse maffia bestudeerd?
Ja, dat klopt. Ik heb mijn doctoraat over de Italiaanse maffia geschreven, maar specifiek over de Siciliaanse Cosa Nostra en de Calabrese en 'Ndrangheta. Mm-hmm. En ik heb dat gedaan aan de hand van informaties, van een analyse van de gerechtelijke dossiers, maar ook interviews met spijtoptanten. Toen ik werkte voor het ministerie voor Binnenlandse Zaken in Rome.
Oké. Weet ik veel over de Italiaanse maffia. Jammer genoeg is het een beetje actueel door wat er gisteren gebeurd is, maar daar heeft normaal gezien de Italiaanse maffia niks mee te maken. Fijn dat u luistert. We doen de schuif nog eens open van The Godfather. Het is er voor gemaakt. Welkom bij Weet ik veel. Vandaag weet ik veel over de Italiaanse maffia met Letizia Pauli, professor criminologie en strafrecht van de KU Leuven. Geeft les in het Engels en Nederlands over terrorisme en organized crime, maar heeft dus, of, is gedoctoreerd over die Italiaanse maffia. In Firenze heb je dat gedaan.
Ja, dat klopt. Maar aan de European University Institute. Zo niet aan de Universiteit van Firenze.
Dus. Ah, oké. Okay. Prachtige stad, hè, Firenze.
Ja, mooi.
Maar als ik het goed heb, moeten we voor het de ontstaansgeschiedenis van de maffia moeten we naar het zuiden, hè?
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
Hoe is het allemaal begonnen?
Ja, zo de huidige maffia-organisaties zijn eigenlijk begonnen als kleine broederschappen die opgericht zijn om zelfhulp aan te bieden aan de leden. Je moet je maar voorstellen, zo deze broederschappen, deze kleine verenigingen zijn ontstaan in de tweede helft van de 19e eeuw. En vooral ze zijn bevestigd na de vereniging van Italië in 161. En toen was de overheid, ten eerste de overheid, de Bourbonische overheid, maar ook nadien, na de vereniging, ook de Italiaanse overheid. De overheid was heel zwak. De mensen konden niet op de ondersteuning en op de interventies van de overheid regenen om hun bezittingen en ook hun eigen leven te beschermen. Ja. En daarom zijn deze verenigingen opgegroeid om de leden te beschermen.
Dus er was weinig sprake van politie. Justitie was niet in orde, dus mensen verenigden zich om hun eigen belang te dienen.
Ja, inderdaad. En vooral de overheid werd, vooral in Sicilië, vaak gezien als een bezettingsoverheid. Zo, er was geen vertrouwen voor de centrale overheid. En ook na de vereniging van Italië gedroeg zich de Italiaanse staat niet op een heel democratische manier. Ze nam bijvoorbeeld, ze zette de verhoging, de belastingen veel hoger. De overheid, de politie, deed ook echt arbitraire anti-mafia-campagnes. En tijdens deze campagne werden dan honderden ook van onschuldige mensen dan opgepakt. En daarom gingen ook vele boeren zo naar de bergen. Zo, zij verstoppen ze in de bergen. Ze worden dan bandieten. En enkele van hen werden ook dan later mafiosi.
Is er een dag dat je echt kan spreken van dat is de geboorte van de maffia? Kan je dat zeggen specifiek op een bepaald moment? Dat groeit.
Nee, dat niet. De eerste bronnen die van deze maffiavereniging praten zijn van de 1830. En de eerste keer dat het woord maffia gebruikt wordt, is rond 1860. Hè? Dus rond de vereniging van Italië.
Ja. Het is dus, als ik het goed heb, een vereniging, burgers die zich verenigen om de belangen te dienen. Maar was het toen al criminaliteit of was het meer een soort vakbondachtig iets?
Wel, een vakbond is een mooie uitdrukking, maar het is een partiële uitdrukking. Het was een bijzondere broederschap of vakbond. Namelijk, de leden waren bereid altijd ook geweld te gebruiken.
Toch al, het ging wel al over geweld gebruikt, criminaliteit.
Ja. Toen werd gebruik van geweld ook grotendeels aanvaard door de lokale bevolking. Die is ook verbonden aan het idee van eer. Dat je moet jouzelf en jouw bezittingen, en toen onder de bezittingen waren ook de vrouwen, beschermen. Zonder de hulp van de overheid dan aan te vragen.
Maar bijvoorbeeld, ik was een schapenboer op Sicilië. Mijn schapen werden gestolen. Dan ging ik niet naar de politie, maar dan ging ik naar de maffia.
Ja, dat klopt. Ja. En eigenlijk, als jij naar de maffia ging, had jij veel grotere kansen jouw schapen terug te krijgen.
Hè? Is waar?
Ja, absoluut.
Hoezo?
Ja, omdat de mafiosi, vooral de maffiabazen, werden echt mannen van eer. Ze werden gerespecteerd in hun dorpen en gemeenten of buurten van Palermo. En ze hadden echt een beetje in controle over wat alles gebeurde dan op hun territorium.
Ja.
En daarom, als een persoon slachtoffer van een diefstal was, Dan, als deze persoon naar de mafioso ging, wist de mafioso, de maffiabaas, in de meeste gevallen wie dan de dader was en kon met de dader praten. En misschien moest je dan een bepaalde som, een kleine som betalen, want dan kreeg je een groot deel van jouw bezitting.
Wel, dat vroeg ik mij af. We gaan even naar die tijd. Ik ben die schapenboer, mijn schapen zijn gestolen. Ik ga naar de lokale maffiabazen. Is dat dan Don? Was dat de naam? Don Corleone of Don Puppel de Pup? Ik weet het niet.
Ja, Don is een uitdrukking die ook buiten de maffia wordt gebruikt. Hè. Zo, het is maar zoals Sirs in het Engels. Hè, zo, hè.
Ja.
Zo, dit is niet specifiek een...
een maffiaterm.
Ja, een maffiaterm. Okay. Ja,
dus, maar ik ging dus naar die... Ik zeg, mijn schapen zijn gestolen.
Ja.
Dan gingen die hun netwerk gebruiken om op zoek te gaan naar de dief.
Ja, dat klopt. Ja.
En wat gebeurde er met de dief? Die werd gewoon afgeknald? Was dat het ding?
Ja, dat hangt er vanaf. Zo, misschien werd de dief maar verplicht een deel van de gestolen schapen met de mafiozen te delen. Of minstens was hij wel verplicht de macht en de autoriteit van de maffiabaas te erkennen.
Ja. En ik als slachtoffer, ik word geholpen. Moet ik geld betalen of sta ik nu in het krijt? Moet ik nu de volgende keer ook iets doen voor hen? Want dat is toch een beetje het systeem.
Ja, dat is het systeem. Ja, je moet niet meteen betalen, maar zeggen dan bij de verjaardag of bij de onomastiek, zo, bij de taak van jou, van de heilige, waarna jij jouw naam heeft gekregen, dan moet je dan een teken van respect aan de mafioso tonen. En vooral als er dan verkiezingen komen, moet je dan stemmen voor de politicus die dan de mafioso aanduidt.
Ah, dus de politici zaten ook in de zak van de maffia. En zij zetten iemand voorop en daar werd dan op gestemd.
Ja.
En als je daar niet op stemde, dan had je boel. Dat was het miserie.
Ja.
Slim systeem eigenlijk, hè?
Ja, dat was een slim systeem. Maar daarom zijn deze geheime organisaties zo lang machtig gebleven. Eigenlijk tot aan de jaren... tot aan het einde van de 20e eeuw waren nog akkoorden tussen bepaalde maffiabazen en bepaalde dan corrupte politici. Mm-hmm. Denk maar dat pas 10 jaar geleden de toenmalige voorzitter van de regio Sicilië werd dan veroordeeld voor begunstiging van de Cosa Nostra. Zo, je ziet meteen dat de contacten zijn niet alleen met lokale politici, maar echt ook met prominente figuren, prominente politici.
Ja, het zat goed in elkaar, dat systeem. Vandaag gaat het dus in weet ik veel over die Italiaanse maffia. En dan is het echt niet zo heel lang zoeken naar de geschikte platen.
C'è la luna mezzumara, mamma mia, mamma di dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Se te veglia lo pesciaiole, isso va, isso vena, se lo pescia maladena. Se ci ingappa la fantasia dei pescioli a vecchiozza mia, la la riola, pesce fritta e baccalà, uè gomba, no calamara c'ha giaccata. Second stanza. C'è la luna a mezzumara, mamma mia, mamma ridare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensaccia tu. Se te veglia lo polizia, isso va, isso vena, sembra scoppetta maratena. Se ci ingappa la fantasia di scoppettia, figliuzza mia, la la riola, pesce fritta e baccalà, uè gomba, una scoppetta c'ha giaccata. And now for you nice ladies and gentlemen out there who don't understand the Italian language, I'd like to do 2 choruses in British. Lazy Mary, you better get up, she answered back, I am not evil. Lazy Mary, you better get up, we need the sheets for the table. Lazy Mary, you're smoking bed.
said there's only one man you should marry. My advice to you would be is to pay attention to me. You'd better marry a fireman, he'll come and go, go and come, zembala bomba manadena. Se chinga pa la banda zia de bomberia vigiuzza mia, la 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 di ola, vishavrita baccala, we gumba na bombina cia giacata, o gumba gamme voglio marita. Gliotta gamme voglio marita, tomba la vagliotta gamme voglio marita.
Waar gaat het liedje eigenlijk over? Heb je niet geluisterd? Sorry. Letizia Pauli hoor je, professor criminologie en strafrecht van de KU Leuven, over de Italiaanse maffia. Het verkeer vertraagt naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein van Kruibeke. De weg is vrijgemaakt op de Antwerpse ring richting Nederland in Antwerpen-West. Richting Gent gaat het traag tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de N31 naar Zeebrugge vertraag je een kwartier van Sint-Michiels tot Blauwe Toren. Daar wordt gewerkt. Excuseer mij. En op de E314 naar Lummen gaat het traag tussen Wilselen en Holsbeek. Daar is de rechterrijstrook afgesloten door een gat in de weg. In Nieuwpoort nog is de brug over de Veurnesluis niet toegankelijk voor het verkeer.
You see, you start out with a little bit of oil. Then you fry some garlic. Then you throw in some tomatoes, some tomato paste. You fry it, you make sure it doesn't stick. You got it to a boil, you shove in all your sausage and your meatballs. Huh? And a little bit of wine. A little bit of sugar, and that's my trick. Why don't you cut the crab? I got more important things for you to do.
Letizia Pauli, suiker in pasta saus? Ja? Nee, toch, hè?
Nee.
De Godfather zeggen ze van wel. Dat is toch een historische fout in die film.
Ja, dat klopt. Een culinarische fout.
Dat is een culinaire fout. Voilà. Letizia Pauli, gedoctoreerd over die Italiaanse maffia. Letizia. Als ik het goed heb, want je leest er al veel over, we hebben er al heel veel films over gezien. Er zijn, dacht ik, 3 grote families. In Sicilië, in Napels en Calabrië, dacht ik. Hè? Klopt dat ongeveer?
Ongeveer, ja. Maar niet helemaal. Ja, so, volgens mij, so, is Sateners praten niet van families, maar van organisaties en zo. En volgens mij zijn er, niet alleen volgens mij, maar so, er zijn 2 grote maffia-organisaties.
Okay.
En die zijn de Siciliaanse Cosa Nostra en de Calabrese en Drangheta. En dan volgens bepaalde experten is er dan een derde maffia ook, namelijk de Camorra. Maar de Camorra bestaat uit verschillende onafhankelijke groeperingen. Mm. Het is niet een echte organisatie. En deze groeperingen van de Camorra hebben ook verschillende kenmerken. En ze zijn ook vaak in strijd met elkaar. Daarom zijn ook de moorden in Neapel vaak... er zijn meer moorden in Neapel dan in bijvoorbeeld in Sicilië en in Calabrië.
Ja.
En in tegendeel, de Cosa Nostra en de Ndrangheta zijn echte maffia's, echte maffia-organisaties. De Cosa Nostra, en Cosa Nostra betekent ons ding, ons zaak, is vooral gevestigd in West-Sicilië, in het westerse deel van Sicilië. De Ndrangheta is vooral bevestigd in het zuidelijke deel van de regio Calabrië. En zijn allebei confederaties. So, ze zijn niet hiërarchische organisaties, maar de Cosa Nostra en de Ndrangheta bestaan elke uit ongeveer 115 maffiagroepen.
Ah, okay.
Maar
er is toch een soort baas?
Nee, er is geen echte baas. Zo, het is een,
de Godfather, dat klopt dan niet echt.
Ja, maar ook de Godfather, ook in de movie. Hè, de Godfather was alleen maar de baas van 1 van de 5 New York families. Hè, zo. Hij was niet de baas van de gehele Amerikaanse Cosa Nostra. Hè, zo, hè. Er zijn bazen van elke familie en van deze maffiagroepen. In de Cosa Nostra worden ze ook echt families genoemd. Maar in de Ndrangheta praat men eerder van lokale of van indrine. Indrine zijn een onderdeel van de lokale.
Mm-hmm.
En de bazen van van deze maffiagroepen hebben dan veel autonomie. Voor de economische activiteiten kunnen ze zelfs beslissen zo wat zij willen doen, hoe zij hun geld willen investeren.
Je zegt nu economische activiteiten, je bedoelt criminele activiteiten.
Ja, grotendeels criminele activiteiten, drugshandel of afpersing. Maar soms gaat het ook om de investering van misschien criminele gelden in legitieme activiteiten. Ja. Zo, ja.
Ook?
Ja, ja, zeker.
Zoals vastgoed bijvoorbeeld, of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja.
Die gaan toch geen groentewinkeltje beginnen, hè?
Ja, maar ze doen een beetje van alles. Hè. Zo, ze zijn in de jaren 70 begonnen, 60 en 70 vooral met investeringen in de bouwsector. Hè. Zo, er waren veel bouwondernemingen die dan, waarvan de echte eigenaar, hè, de mafiosi, of maffiabazen waren. Maar intussen hebben dan, ziet men investeringen in vele lokale activiteiten. Hè. Zo, ook zelfs onlangs in Sicilië waren investeringen zelfs in de wind. Hè? Zo,
windenergie?
In de windenergie.
Dat is helemaal niet zo sexy eigenlijk. Hè?
Ja, waarom niet? Hè? Zo,
dus de maffia zit in de windenergie?
Ja, in de provincie van Trapani. Ja,
iedereen moet mee met een tijd, dat is natuurlijk zo. Als ik aan Pablo Escobar denk, dan gaan we even naar Colombia. Ja. Dat was een volksheld, omdat hij heel veel crimineel geld investeerde in huizen voor arme mensen, in infrastructuur. Ik ben toevallig ook in Rio de Janeiro geweest, in de favelas. Met drugsgeld worden daar basketpleintjes aangelegd, worden daar scholen gebouwd. Is dat, doet de maffia dat ook?
Op dezelfde manier niet meer. Tot aan de jaren 80 genoten veel mafiosi van respect van de lokale bevolking.
Omdat ze waren ook iets altijd teruggaven dan?
Ze waren altijd bereid bepaalde diensten voor de gewone mensen dan te leveren. En ze nemen nog deze verplichtingen ook heel ernstig. Bijvoorbeeld, enkele jaren geleden vertelde een spijtoptante dat als een gewone mens, de Cosa Nostra vroeg zijn gestolen auto terug te vinden, dan probeerden ten eerste mafiosi de auto terug te vinden. En als dat niet lukte, waren ze zelfs bereid een auto van dezelfde kleur en van dezelfde merk te stelen, om dan te tonen dat zij dan echte diensten, goede diensten aan de bevolking konden leveren.
Dan zou ik toch zeggen dat mijn rode Ferrari gestolen was.
Nee, maar ze checken wel op voorhand.
Letitia, vraag je. Ik ben een jonge gast en ik ben getriggerd door die maffia. Hoe word ik lid? Wat moet ik doen? Hoe raak ik daar binnen?
Ja, het is traditioneel was het een lang proces, namelijk de maffia of bepaalde mafiosi zouden beginnen aan jou kleine taken te geven. En zoals bijvoorbeeld een bepaalde boodschap naar een andere persoon te brengen. Of een diefstal te doen. Of drugs te verstoppen. Zo. En dan kijken ze hoe je reageert. En als jij op een goede manier reageert en jij toont dat jij betrouwbaar bent. En dat jij een bepaalde criminele energie hebt. Dan zouden ze dan aan jou steeds moeilijkere opdrachten geven. Vroeger, ook zelfs zouden ze ook jou bevelen een moord te plegen, maar dat gebeurt nu niet meer. En dan zouden ze echt ook goed informatie verzamelen, niet alleen over jouzelf, maar ook over jouw gezin. Bijvoorbeeld als jij zoon van een politieambtenaar bent, dan heb je geen kans om lid van de maffia te worden. Dat is echt verboden. Ook als jij niet van Sicilië of van Calabria komt, kan je geen lid van de Cosa Nostra of de Andrangheta worden.
Dus ik zou niet als Belg naar daar kunnen verhuizen, als een soort Syrië-strijder, zo naar daar gaan en zeggen, ik wil mij aansluiten bij het. Zo werkt het niet.
Nee, zo werkt het niet. Nee.
Je moet ook een beetje gevraagd worden? Of?
Ja, je moet vooral deel van een bepaalde subcultuur zijn. Hè, zo. En ook omdat als je lid van de maffia wordt, verwachten zij van jou dat jij voor jouw gehele leven lid van de maffia blijft. En dat je echt trouw aan de maffia bent, dat je altijd ter beschikking staat van de maffia. En deze dingen kunnen alleen verwacht worden van mensen die in een bepaalde subcultuur zijn opgegroeid. Anders lukt het niet.
Is er een soort ritueel, een initiatieritueel? Moet ik me laten besnijden?
Ja, er is wel een initiatieritueel. En deze initiatieritueel bestaat door een gehele ceremonie. In de ceremonie moet je dan ten eerste een paar druppel van je bloed dan op een beel van een heilige laten vallen. Dan wordt dan dit klein beeld verbrand. En als het beeld in je handen verbrandt, dan moet je een bepaalde eed afleggen. Hè? En door deze eed, dan wordt een soort van status- en verbroederingscontract opgesloten. Dat betekent dat jij belooft ter beschikking te staan van de maffia voor jouw gehele leven. Echt een soort... het is zoals een conversie tot een religie. Hè? Zo, ja. je zou idealiter een nieuwe man, een man van eer worden. En tegelijkertijd wordt het ook van jou verwacht dat jij jou gaat gedragen zoals een broer ten aanzien van de andere mafiosi. Mm-hmm. Dus dat jij solidariteit toont dan ten aanzien van de andere mafiosi.
En wat ik verrassend vond om te lezen, je mag niet scheiden van je vrouw.
Ja, intussen, dat klopt niet. Maar waren de mafiosi heel conservatief, ook op het vlak van de seksuele moraliteit. En het probleem is dat ook binnen de maffia een steeds grotere gap bestaat tussen de regels en de verwachtingen, de officiële verwachtingen, en wat dan de mafiosi in de praktijk doen. Ja. Bijvoorbeeld, er is inderdaad een regel dat je zou jouw vrouw niet betrogen. Maar dan vele mafiosi toch hebben dan...
zijn Italianen.
Geliefden.
Ja, ik moet ze niet leren kennen, denk ik. Ja.
Ja. Of een andere regel zegt dat je zou altijd de vrouwen bouwden het speel laten. Zo, geen vrouw mag olite van de maffia worden. En ook de vrouwen zouden bouwden de conflicten tussen de mafiosi dan...
Als vrouw mag je geen lid worden?
Nee, als vrouw mag je geen lid worden.
Nog altijd niet?
Nee, nog altijd niet.
Oké. Okay.
Soms hebben vrouwen in de laatste jaren bepaalde taken gekregen. Vooral op het vlak van de organisatie van de illegale economische activiteiten. En bijvoorbeeld als zij dan hun man of hun broer in de gevangenis bezoeken, dan nemen ze bepaalde boodschappen naar de andere mafiosi. Maar echt lid van de maffia kunnen vrouwen niet worden.
Klopt het als je vrouw je bedriegt dat je haar moet vermoorden?
Ja, zeker. Dan in het verleden was dan een sterke verwachting. En het gebeurde ook. Het gebeurde dat bepaalde mafiosi hebben zelfs hun dochters dan vermoord. Omdat de dochters dan hun mannen hadden bedrogen.
Dus de vader heeft zijn dochter vermoord omdat die dochter haar man had bedrogen?
Ja.
Gezellige club, zeg.
Ja.
Wow. En waarom is dat? Is dat die erezaak?
Ja, en de ere was traditioneel heel belangrijk. Je moet ten eerste, dat is jouw eerste gebod, je moet jouw eer laten respecteren. En dit betekent, ten eerste moet je oppassen dat jouw vrouwen, dus jouw eigen vrouw, maar ook jouw dochters, jouw zussen, zich op een eervol manier gedragen.
Over vrouwen gesproken, klopt het? Een vraag van Bono Bultink. Naar het schijnt is er nog nooit een vrouwelijke spijtoptant geweest. Dus nog nooit een vrouw die uit de biecht geklapt heeft.
Nee, dat klopt niet.
Dat klopt niet.
Klopt niet. Vooral in Calabrië zijn er in de laatste jaren veel vrouwen die spijtoptanten zijn geworden. In Calabrië zijn de bloedbanden binnen de maffia's nog sterker dan dan in Sicilië, dan binnen de Cosa Nostra. En vrouwen worden vaak gebruikt in Calabrië om echt ook alliansen dan, te creëren tussen dan bepaalde maffia-gezinnen, maffia-families. Mm-hmm. En enkele van deze vrouwen, echt vrouwen die uit de maffia-familie stammen, hebben ongelooflijk veel moed getoond en ze zijn zelfs spijt op tante geworden. En dus ze hebben dan echte getuigenissen opgelegd tegen hun eigen broers, hun mannen, hun vaders. En een paar van deze vrouwen zijn ook vermoord.
Pentiti. Ja. Dat is het Italiaanse woord voor spijt op tante.
Ja, klopt.
Dat lijkt me dan wel een scheldwoord, want dat is toch het laagste wat je kan doen als je eerst trouw zweert met bloed en een heilig beeld. En dan ga je alles vertellen. Dat is toch het ergste wat je kan doen, lijkt mij, binnen die maffia-context.
Ja, die zeggen dan een moeilijke beslissing. Maar veel mafiosi hebben deze stap genomen. Omdat ten eerste zij zagen dat de officiële regels niet gerespecteerd door de maffiabazen waren. Anderen hebben dan deze beslissing genomen omdat zij zelf zij bang waren dan vermoord te worden. Zo. Mm-hmm. En de Italiaanse overheid heeft volgens mij ook een slimme beleid ingevoerd begin van de jaren 90. Namelijk, ze hebben dan voordelen dan voorzien zo, voor, en vooral strafvermindering zo, maar ook bescherming dan voor de mafiosi die spijt op tanden worden. En dus als je dan nu opgepakt wordt en dan je weet dat jij gaat een zware straf krijgen en misschien de rest van je leven dan in de gevangenis dan moeten zitten, dan denken steeds meer mensen, steeds meer mafiosi, ook pentiti te worden.
Pentiti, spijt op tand. Dus de omerta werd dan doorbroken, de zwijgplicht. En kijk, daar is ooit een nummer over gemaakt. Door Meuris, omerto, omerta. Als er vragen zijn voor Letizia Pauli, professor criminologie en strafrecht aan de KU Leuven en onze maffia-experte vandaag, stuur je dan zeker door via de app. Daar weet ik veel. Dit is Meuris Omerta.
Dus u hebt niks gezien of gehoord. U zou wel willen, maar heeft niet gegluurd. En dus zwijgt u opnieuw als vermoord. Over het gebeuren in de buurt. Dus
Mind.
Meuris met Omerta in Weet ik veel over de Italiaanse maffia met Letizia Pauli, professor criminologie aan de KU Leuven.
Even later komt de auto aan met het spook van Corleone, de man die 43 jaar lang niemand heeft gezien.
Weet ik veel?
Gemaskerde politiemannen omringen de grijze man als hij het hoofdkantoor van de politie wordt binnengeleid. Provenzano is inmiddels 73 jaar en was 12 jaar de peetvader van de maffia op Sicilië.
Een paar vragen van luisteraars, waarvoor dank. Laat die maar komen via de app, kan je ze doorsturen. Bijvoorbeeld, wat betekent don, capo, consigliere en soldati? Dat zijn zo termen die je geregeld hoort in die films. Consigliere, dat is de advocaat of zoiets, dacht ik? Nee,
ja, vaak de consigliere in de Amerikaanse Cosa Nostra is een advocaat, maar consigliere betekent alleen dat je een berater bent, een consultant bent. Zo, en ah, dat okay. Jij bent de rechterhand van de baas. Zo.
En de capo?
Capo is het de hoofd van een maffiafamilie. En soldaten, maar soldaten betekent ja soldaten, maar dit is een uitdrukking die vooral dan in de Amerikaanse Cosa Nostra is gebruikt. Dit heeft ook te maken met de grootte, de verschillende grootte van de maffiafamilies. In de Amerikaanse Cosa Nostra waren maar weinig families, maar met veel leden. En dus was er ook een interne hiërarchie. En integendeel, in de Cosa Nostra in Sicilië zijn er vaak heel kleine families. Hè. Zijn er soms ook families van maar 5 mannen van eer. En dus heb je geen grote hiërarchie nodig.
Oké. Okay. Klopt het, vraagt nog iemand, dat maar 2 broers lid mochten zijn van dezelfde familie?
Ja, in de Cosa Nostra, in de Siciliaanse Cosa Nostra wel. In de Andrangheta niet. Deze regel werd bij de Cosa Nostra ingevoerd om echt de maffiafamilie goed te onderscheiden van, ja, van de gezinnen, hè, zo, van de mafiosi zelfs. Hè, zo, hè. Okay.
Dus het is niet zo dat, stel we zijn met 4 broers, we kunnen integraal lid worden van die maffiafamilie, want dat zou te veel zijn. Dan zouden de familiebanden en de criminele banden te veel door elkaar lopen.
Ja, ja dat klopt. Zo, traditioneel was het zo. Intussen zijn er ook weinig gezinnen met 4 zonen in Italië. Zo, dat het probleem denk ik is ook niet meer actueel. En in tegendeel bestaat deze regels in de Andrangheta niet. En uiteindelijk heeft beleid zo van de Andrangheta ook de Andrangheta beschermd. Zo in de Cosa Nostra, in Sicilië, zijn er veel meer spijtoptanten dan als in de Andrangheta. En dit verschil heeft meerdere redenen. Maar één reden is zeggen het feit dat het is veel moeilijker dan een spijtoptant te worden als je moet dan tegen jouw broers praten.
Het
is veel gemakkelijker als leden van een maffiafamilie moet dan een getuigenis opleggen.
Nog een snelle vraag van Mark. Er zou een link zijn tussen de voetbalclub van Napels, waar Dries Mertens speelt, en die maffia. Ze zouden voor transfers toestemming moeten vragen aan die organisatie. Is dat geroddel of zou dat wel kunnen? Zitten die zo in die maatschappij verwoven?
Zo, intussen denk ik er daarvan niet. Hè. Zo, en zoals ik ook al eerder zei, is de Camorra zo niet één organisatie, maar het bestaat uit veel verschillende groepen. Wat is zeker waar, is dat het vooral in het verleden bepaalde banden waren. Hè, tussen,
transfer van Maradona in der tijd. Ja, ja. Het is een publiek geheim dat dat gewoon zo was. Hè.
Ja, en vooral verschillende Camorra clans, dan ook cocaïne dan aan Maradona leverden. Ja, dat is ook
dat is geweten.
Ja, dat is geweten.
Dat is een feit.
Ja, dat is een feit, ja.
Oké, okay. Speciaal wereldje toch. Oké. Wat ik nog fascinerend vind, er is ooit een codex Ndrangheta gevonden. Een soort codex, wat een boek is, met teksten. Wat stond daar precies allemaal in?
Ja, in de codex vind je de belangrijkste regels van de organisatie, maar je vindt ook veel veel rituelen, hè, zo, die daar samengevat worden. En dit omdat binnen Ndrangheta dat zijn rangen. Hè, zo, omdat die Ndrangheta-families veel groter zijn, zijn er rangen. Mm-hmm. En voor elke rang moet je dan een nieuwe initiatieceremonie dan, meemaken. En voor elke rang bestaat een extra en een speciale ceremonie. En dus zijn er vakken, deze rituelen, dan geschreven in deze codex.
We gaan even...
I'm from the syndicate. I'm gonna kill you.
Ken je het nog? Intro van... Zwat. Ik vond het goed. Ik vond het goed. Wanneer is het allemaal afgelopen? Nee, het is nog niet afgelopen. De maffia bestaat nog, maar het is toch al een pak minder, denk ik. Ik herinner me in de jaren 90 grote processen waar de grote bazen werden veroordeeld. Is het nu stilaan voorbij of onderschatten we het? Wat denk jij?
Nee, voorbij is het zeker nog niet. Maar het is wel waar dat de maffia, en vooral de Siciliaanse Cosa Nostra, in een crisis zit, in een zware crisis zit. Hè. Zo, en dit heeft ook opnieuw meerdere redenen. Ten eerste is deze crisis verbonden met het resultaat van een lange delegitimeringproces. Zo, de maffia heeft maar de autoriteit progressief verloren. Zo in de dorpen, de gemeenten van, waar de mafiosi bevestigd zijn. Deze delegitimatieproces is ook een resultaat van een bredere moderniseringproces. Een tweede reden heeft te maken met de buitensporige geweld die de Corleonesi in de jaren 80 en 90 hebben dan uitgeoefend. Ze hebben heel veel mafiosi vermoord. En dan vooral dan in 92 hebben ze beslist ook de rechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino te vermoorden. Maar ook in de jaren 80 werden vele andere dan prominente ambtenaren vermoord. En uiteindelijk deze geweldcampagne heeft echt een reactie door de overheid, door de Italiaanse overheid gestimuleerd. En vanaf 92 zijn al de prominenteste mafiosi dan verpakt. Onder andere dan Riina en Bernardo Provenzano, de twee bazen van de Corleonesi-familie.
Die zijn dan echt de gevangenis ingedraaid. Samen met toch nog heel veel andere mensen, dacht ik. Hè? 275 bewezen moorden bij Provenzano. Dat is toch waanzin?
Ja, dat is echt waanzin. Ja, dat klopt.
En je zegt... Er is een proces aan de gang dat ze macht verliezen, die maffia.
Ja, dat klopt.
Denk je dat dat ooit gaat verdwijnen? Of zit dat gewoon heel hard in die Siciliaanse cultuur? Dat dat altijd wel ergens zal blijven? Dat alternatief voor de politie, voor de politiek, het volk dat eigenlijk het recht in eigen handen neemt?
Wel, een bepaalde cultuur of subcultuur zal zeggen nog voor een paar generaties minstens blijven. Maar ik denk dat deze, vooral de Cosa Nostra, deze verzwakking niet meer kan stoppen. Mm-hmm. Dit heeft ook te maken met de geografische positie van de Cosa Nostra. De Cosa Nostra, in tegenstelling tot de Ndrangheta, heeft geen takken, of geen grote takken, buiten Sicilië zelfs. En Sicilië is echt aan de periferie of van Europa. De grootste criminele activiteit momentan is mensensmokkel, vanuit Libië. Maar eigenlijk konden de mafiosi, de Siciliaanse mafiosi, geen controle daarvan krijgen. Mensensmokkel wordt vooral vanuit Libië en Tunesië, vanuit Noord-Afrika zelfs, georganiseerd. En intussen zijn de Siciliaanse mafiosi niet meer actief op de grootschalige drugshandel.
Oké. Nog een vraagje. Wat betekent pizzo?
Pizzo betekent het geld dat jij moet betalen als je slachtoffer van een afpersing wordt. Hè? Zo, hè?
Ah, dus, ja. Ja, dus je hebt een winkel, een mafiosi komt langs, zegt, we gaan uw winkel beschermen, je gaat rustig je activiteit kunnen doen in alle veiligheid, maar dat kost je wel geld.
Ja, zo.
Dat is pizzo. En Anton van Dorpen vraagt nog, in een standaardwerk heb ik gelezen dat de Cosa Nostra in oorsprong opgericht werd om de citroenplantages in Sicilië te beschermen. Klopt dat?
Ja, zo deze eerste broederschappen zijn opgericht op verschillende plekken in Sicilië. Maar deels werden ze ook opgericht in de zogenaamde Conca d'Oro. Hè, zo, hè, namelijk de heuvels rond Palermo. En daar in de tijd waren ook veel citroenplantages.
Oké. Ken je het einde van Godfather 3 nog?
Nee.
Op de trappen van de opera in Palermo wordt Al Pacino. Cavalleria Rusticana is de soundtrack op dat moment. Zullen we hem doen?
Oké, okay, ik luister er graag mee.
We doen hem. En weet ik veel over de Italiaanse maffia. Fijn dat u luistert. Goedemiddag. Nog eens bekijken, die trilogie. De Godfather over de Italiaanse maffia was ook het thema vandaag in Weet ik Veel met Letizia Pauli. Een Italiaanse die gedoctoreerd is over die Italiaanse maffia. Heb ik wel goed geluisterd het afgelopen uur?
Dat weet ik veel.
Moet ik nu bewijzen? Letizia heeft een paar vragen voor mij om af te ronden. Vraag 1, alsjeblieft.
Ja, hoe heet de maffia uit Calabria? Goed.
De 'Ndrangheta.
Ja.
Is dat goed?
Ja, mooi.
Goed.
Ja.
1-1.
En wat betekent Cosa Nostra?
Cosa Nostra. Dit is de, zo heet de maffia in Sicilië.
Ja.
Wat betekent het?
Ja.
Dat weet ik. Zeg het nog eens snel.
Ons ding, onze zaak.
Onze zaak.
Ja.
Juist, want het was begonnen als een soort het volk dat zich verenigde tegen de politie en de politiek. Doe maar. Ja.
En dan, wat is het Italiaanse woord voor spijt op tanden?
Petsy? Nee. Wat was dat nou weer? Nee, ik ga niet spieken. Nee, vergeet het.
Zeg. Pentiti.
Pentiti. Doe maar. 1-3. Oei, we zijn niet goed bezig. Nog een vraagje?
Ja. Zo, en mag een vrouw lid worden van de maffia?
Officieel niet, maar ze werden wel af en toe gebruikt als hun man in de gevangenis zat om misschien dan iets binnen te smokkelen.
Ja, dat is wel een goed antwoord.
Dat is een goed antwoord. Nog eentje? Snel.
Ja, ja. En wat is het initiatieritueel?
Bloed laten druppen op een heilig beeld en een eed declameren. Juist?
Ja, juist.
Super. Hartelijk bedankt, Letitia Pauli. Morgen live vanuit Erpenmeren over onze Lucien van Impen. Dat wil u horen. Tot dan. Nu Sportza Tour.
Kunstenfestival Watu viert zijn 40ste editie.
Als de uren door het plafond vallen.
Een feest met 40 kunstenaars en 40 dichters.